Jezus, we spreken uw naam uit. Uw naam die betekent God redt, God geneest, God maakt heel, God maakt compleet, God voorziet. Dank u wel voor uw naam, Jezus. En dank u wel dat we ja, ook door uw woord eigenlijk die naam mogen spreken, mogen leren kennen en dieper daarin mogen duiken. Heer, alles wat u voor ons heeft. Heer, we zegenen het woord door de naam van Jezus. Amen. Amen. Ja. Het woord van Jezus, daar gaan we nu naar kijken. We gaan, er staat in het thema een duikje. Dat heb ik eerlijk gezegd niet helemaal zelf bedacht. Ik denk dat het ook meer een duik wordt. Maar onze zoon Samuel, die is bezig voor zijn zwemdiploma A. En afgelopen vrijdag dan wordt het vakantie en dan mogen er nog meer mensen even kijken, ook in het zwembad zelf. Dus ik was bij de zwemles weer eens een keer van Samuel. En dat gaat hartstikke goed. Hij is heel goed bezig. Hij is ietsje meer dan een jaar aan de gang. En vol trots aan iedereen die ook deze week de verjaardag van Eva bij ons vierde, zei hij: mijn zwemmeester zegt dat ik bijna mag afzwemmen. Dus dat zit er helemaal in. En heel veel dingen gaan goed. Behalve het duiken is soms nog wel een probleem. Dus een maand, anderhalve maand geleden, toen had hij nog een zwemjuf. Die zei, nou volgens mij moeten jullie een keer extra gaan oefenen met duiken. Dus even op een maandagavond, dan is er een uur beschikbaar, leren duiken. En het probleem is niet dat Samuel bang is voor water of om onder water te gaan. Alleen, hij duikt verkeerd. Hij buigt zijn hoofd niet diep genoeg naar beneden en naar voren. Zodat als hij erin springt, gaat hij niet meteen kopje onder, maar dan blijft hij vrijwel aan de oppervlakte. En dan moeten ze zo'n oefening doen om een paar meter verderop door een gat onder water te zwemmen. En dat is dan heel hard werken en heel erg lastig. Dus duiken was een uitdaging en ik zag vrijdag, dat is het nog steeds wel een beetje, maar het lukt hem wel iedere keer om door het gat te komen. Dus nou ja, je zou zeggen, er is niet echt een probleem, maar het wordt wel veel makkelijker als je goed kan duiken. En dat gaan we vandaag niet letterlijk doen. Ik vraag niet de koster om het bad hier te openen en te duiken. Maar we gaan een duikje nemen in de dimensie van Gods liefde. En dat gaat ook niet altijd gemakkelijk. Dat gaat ook niet vanzelf. Dat is niet iets wat je van nature meteen goed doet. Dat is iets wat we gaan leren vandaag. En ik heb de brief aan de Efeziërs in mijn hele leven al ontzettend vaak gelezen. En ook de hele zomer was ik daar na de vakantie mee bezig. Ik heb het gelezen in verschillende vertalingen. En ik heb het bestudeerd en probeerde te begrijpen. En ook van, hoe kan ik dit toepassen in mijn leven? Ook voor het schrijven van het Connectgroep materiaal, voor een studiemateriaal, ook voor stille tijd. En ik word nog steeds enthousiaster. Want beseffen we allemaal wel wat we lezen tot nu toe? In nog maar niet eens drie hele hoofdstukken. En als je heel goed hebt meegelezen en bestudeerd, dan zie je eigenlijk ook dat Paulus ontzettend enthousiast is over wat hij aan het schrijven is. Paulus die bidt een aantal keren, die prijst God een aantal keren en die gebruikt ook eigenlijk in het Grieks, omdat hij er anders niet uit kan komen, een paar keer de overtreffende trap om te beschrijven wat God voor ons heeft gedaan. Door en in Jezus, door de Heilige Geest. En hij vloeit zo steeds weer door de drie-eenheid als het ware. De hele drie-eenheid is actief en bezig. En die eerste drie hoofdstukken die bevatten heel veel leer. Wat moeten we weten? Maar is dat dan saai en droog? Nou, volgens mij niet. Volgens mij, Paulus die geniet van die leer. En het gebed en de aanbidding, schreef ik op, die spatten er vanaf. Het is niet gek dat Nicola vorige week, naarmate die verder kwam in de preek en bij het punt over Gods wijsheid door de kerk die in de hemelsferen wordt verkondigd, dat hij bijna dansend stond te preken. Want ik denk dat Paulus dansend heeft gedicteerd of geschreven. Echt waar. En ik ga vandaag niet letterlijk dansen. Het zit niet helemaal in mij. Maar ja. Maar ik voel het wel van binnen, zeg maar. Mijn hart danst, mijn geest danst, mijn verstand danst over de woorden van Paulus vandaag in Efeziërs 3, vers 14 tot 21. Het zijn maar 8 versen. Maar Paulus komt daar met een reden om te bidden. Hij komt met een gebed en dan eindigt hij met lofprijzing. En daardoor leren we duiken in Gods liefde. Lees jullie mee. We leren goed te duiken in Gods liefde. Allereerst de aanloop. Leer net als Paulus bidden, zodat je je geestelijke rijkdom leert kennen. Als je gaat duiken, dan moet je eerst of de duikplank op en naar voren lopen, of je loopt op de kant naar de rand van het water. Je moet een aanloopje nemen. En dat zien we in die eerste versen. Paulus die schrijft dit, lezen jullie mee. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Nou, gisteren was het de Open Doors dag. Dat is een landelijke dag van Open Doors, waar eigenlijk de ontmoeting met elkaar, maar ook met vervolgde christenen uit de hele wereld centraal stond. Ik was er zelf niet mee bij, maar mijn ouders waren er wel. Dus wij krijgen altijd enthousiaste appjes en filmpjes, foto's van die dag. En wat je steeds weer ziet is dat waar wij bidden in Nederland voor vervolgde christenen, dat zij heel vaak ook voor ons bidden. In landen waar de vervolging soms ongelooflijk heftig is, waar ze niet in vrijheid kunnen samenkomen, bidden ze voor christenen in het Vrije Westen. En dat doen ze aan de ene kant uit dankbaarheid voor wat wij soms kunnen betekenen en geven. En tegelijkertijd doen ze dat ook omdat ze zien en horen dat gelovigen in het Westen het soms in zekere zin nog moeilijker hebben om te geloven. Omdat hun lijden leidt tot een diep geloof en rotsvast vertrouwen. En tegelijkertijd zien ze dat de luxe en de vrijheid en de wilde, dat het maar al te vaak verleidingen zijn om een soort van oppervlakkig, gezapig christelijk leven te hebben. En deze omgekeerde wereld zien we ook bij Paulus. Paulus zit in de gevangenis, maar hij zit zo vol van de geestelijke zegeningen en de vredesmissie van God en het rijke mysterie waar hij net over heeft geschreven, waar Nicola vorige week over sprak, dat hij gaat bidden. Om deze reden, zegt hij. En daar begon hij al mee in hoofdstuk 3, vers 1. En toen dwaalde hij 13 versen af van dat gebed. Maar dan herinnert hij zijn lezers daar weer aan. Om deze reden bid ik. Hij heeft uitgelegd dat hij en waarom hij als apostel gevangen zat en wat de boodschap van het evangelie is. En nu brengt hij ons als het ware terug naar Efeziërs 2. En daar zet hij zo mooi uiteen dat heidenen in Jezus niet langer vreemdelingen of buitenstaanders zijn, maar volwaardige leden van Gods huisgezin. Ze vormen samen met gelovigen uit de Joden de gemeenschap van heiligen. Christus Jezus is de hoeksteen van een nieuwe tempel, gebouwd door zijn werk aan het kruis, waarin God door zijn geest woont in ons allemaal. Jezus is onze vrede, degene die dit nieuwe volk heeft voortgebracht door Joden en heiden te verzoenen door zijn bloed. En de vijandschap tussen hen te vernietigen, helemaal weg te wissen. En dat nieuwe volk wordt dus samen met God verzoend. En vanuit die heerlijke wetenschap, vanuit een hemels uitzichtpunt, gaat hij nu bidden voor deze kerk. Hij bidt tot de Vader, in wie alles wat leeft in de hemel en op aarde bestaat, zijn oorsprong heeft. Want hij heeft alles geschapen. Hij heeft alles tot aanzijn, tot naam geroepen. En dan hebben we in de inleiding op de brief al uitgelegd dat de brief is in te delen eigenlijk in 3 woorden. Zitten, wandelen, staan. Waar zitten we op? Waar rusten we in? Wat heeft God allemaal aan ons gegeven? Dat bepaalt vervolgens ook onze levensstijl. En het helpt ons om staande te blijven, ook in het leven en in de geestelijke strijd, die realiteit is. Maar met dat zitten, wandelen, staan, slaan we eigenlijk één woord over die daartussenin komt. En dat is het woord knielen. Knielen. De aanbidding en het gebed van Paulus zijn nooit oppervlakkig. Waarom is de leer die hij neerzet niet saai? Omdat het voortkomt, en dat zie je in de Efezebrief, maar dat zie je eigenlijk ook in al zijn brieven, omdat het voortkomt uit een innige, intieme relatie met God. Dus het is niet eigenlijk dat hij eerst de leer neerzet en dan gaat bidden, maar eigenlijk vloeit de leer voort uit zijn intieme relatie met God. En dan is het niet droog en intellectueel en daarna wat oppervlakkige gebeden, maar dan zie je dus de intensiteit van gebed en aanbidding die we in de Efezebrief tegenkomen. En dat is, zou je kunnen zeggen, deels het geheim van de buitengewone kracht die door de prediking, door de pastorale bediening en die door de brieven van Paulus heen stroomt. Daar komt het vandaan. Dus leer net als Paulus bidden, zodat je je enorme geestelijke rijkdom beter en beter en beter leert kennen. Je kunt altijd doorgaan met leren en begrijpen, zodat je tot een steeds dieper ervaringsweten komt. Dat is eigenlijk steeds in deze opzichten het woord voor kennis wat de Bijbel gebruikt. Het is niet zozeer intellectueel en met het hoofd en door studie. Het is ervaringskennen, ervaringsweten. En als je deze aanloop hebt genomen met het hoofd naar beneden, want zo moet je goed duiken, met het hoofd naar beneden, dan kun je daadwerkelijk gaan duiken. En dan komt preektechnisch een van mijn slechtste punten die ik ooit heb opgeschreven. Lees jullie mee. De duik. Gesterkt door de geest, vast in de liefde, samen begrijpen en vastgrijpen, volheid van God. Ik wist niet hoe ik dit moest doen. Ik was van de week en natuurlijk al dus de hele zomer ermee bezig. En ik dacht, Nicola, bedankt dat ik het hierover mag hebben, want dit is super. En ik zat op een gegeven moment, borrelde het zo van ideeën en waar ik zelf enthousiast werd over God en al biddende, dat ik dacht, hoe moet ik dit ooit in een outline krijgen? Meestal lukt dat wel en heb ik ook het idee dat God mij daarin leidt. En nu, het bleef borrelen. Dus dit is misschien niet een heel mooi duidelijk punt, maar dit is wel een beetje wat er gebeurt. Dieper en dieper en dieper. En het zijn vier werkwoorden uit het gedeelte wat we nu gaan lezen. En die zijn natuurlijk niet volledig te scheiden van elkaar. Maar dit is duiken. Dit past misschien ook wel bij duiken. Bedacht ik vanochtend eigenlijk. Want als je het water induikt, ik weet niet hoe dat jullie vergaat, dan heb je ook altijd zo'n moment dat je een klein beetje gedesoriënteerd bent. Het water borrelt en bruist om je heen en je gaat op een gegeven moment de weg naar boven weer zoeken. En zo ervaar ik deze woorden van Efeze 3. Ik ga mijn best doen de kern eruit te halen. Vers 16 tot 19, Paulus die zegt, hij buigt zijn knieën opdat hij, dat is God, u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent. Opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met alle heiligen wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is. En u de liefde van Christus zou kennen die de kennis te boven gaat. Opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. Paulus bidt dat God de Vader ons in de innerlijke mens, en hij noemt dat, even verderop noemt hij dat het hart, het centrum van eigenlijk ons geestelijke vermogens, van ons wil, van ons denken. Hij bidt dat het versterkt mag worden door de Heilige Geest. En hij bidt dat voor gelovigen. Iedere gelovige heeft de Heilige Geest. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer, dan door de Heilige Geest. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we opnieuw geboren worden. Dus heel veel mensen hebben zich in de loop van de geschiedenis afgevraagd, waarom bidt Paulus dit? Dat gelovigen innerlijk versterkt zullen worden door de Heilige Geest. Die hebben ze toch al? Maar eigenlijk merk je al aan mijn woorden waarmee ik Paulus volg in zijn tekst, opdat daardoor met als resultaat dat we echt aan het duiken zijn. We blijven niet aan de oppervlakte zwemmen. Als je tot geloof komt, sta je aan het begin en daarna is er nog zoveel meer. Steeds verder. Geworteld gebruikt Paulus dan als woord. Dat moet het resultaat zijn van die innerlijke kracht van de Heilige Geest. Geworteld, dat is een plantkundige term. En gefundeerd, dat is een bouwkundige term. Die woorden benadrukken allebei dat het christelijke leven niet bedoeld is om aan de oppervlakte te blijven, maar om diep te gaan. Om stevig te worden. En John Stott die geeft eigenlijk de betekenis van de combinatie van deze woorden heel kort en bondig weer. Lezen jullie mee. Liefde moet de bodem zijn waarin hun leven geworteld moet zijn. En liefde moet het fundament zijn waarop hun leven is gebouwd. Het doet denken aan de woorden van Psalm 1. Vers 3 lees ik alleen maar even. Maar daar staat, hij zal zijn als een boom geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet komt tot bloei. En de vraag is, ben jij een geworteld, gefundeerd mens? Sta jij, zoals ik het verwoordde in dit punt, stevig in de liefde? En dan draag je ook namelijk de vrucht die de liefde voortbrengt in het leven. En daar kan ik zoveel over getuigen, maar ik zag het gisteren ook weer tijdens de kledingbeurs. Ik wilde toch even zeggen, want al wekenlang zijn er mensen bezig met die kledingbeurs. Allereerst om te zeggen van, hey, het gaat weer gebeuren, dit moet er gecommuniceerd worden. En dan gaat het communicatieteam ermee aan de slag. En dan worden door mensen de 700-800 flyers worden uitgedeeld in de omgeving van de kerk. En dan de hele week, je kan niet om ze heen, zijn hier mensen die alle kleding ontvangen, sorteren, de rekken klaarzetten, het vervolgens ophangen en alles mooi toonbaar maken, zodat iedereen ook goed kan winkelen hier. En de mensen die dat doen, die zijn altijd behulpvaardig. Geïnteresseerd in iedereen om even een gesprekje te hebben in de koffiehoek. En als je dan uren al bezig bent geweest en heel veel gesprekken, en ik weet hoe vermoeiend dat kan zijn soms, dan daarna moet alles nog worden opgeruimd en schoongemaakt. En dat doen ze met zo ontzettend veel liefde. En ik zag het gisteren bijvoorbeeld. Er kwamen twee mannen uit de noodopvang in Gautum, in het hotel daar. En een van hun, ze kwamen uit Pakistan. Een van hun vertelde mij hoe hij allereerst binnen zijn land moest vluchten. Hij was christen en hij moest met zijn gezin moest hij vluchten. En op een gegeven moment kwamen moslims erachter waar hij was. En die hebben eigenlijk uitgesproken dat ze hem zullen ombrengen. Dus hij is hals over kop is die het land uitgevlucht en in Nederland terechtgekomen. Zijn gezin zit nog daar. En dat is gewoon ontzettend spannend en heel erg moeilijk om van elkaar gescheiden te zijn. Maar ze waren op zoek hier naar een goede winterjas en misschien andere kleding. Ze konden helaas niet een goede passende winterjas vinden. Maar dat neemt niet weg dat even na overleg dat iedereen zei, tuurlijk kunnen ze gewoon uitzoeken, gratis wat ze willen. Er werden al tassen gepakt, van nou, dan kunnen ze daar alles in doen. En weet je, dat komt voort als je gefundeerd bent, als je geworteld bent in liefde. We zullen de kracht hebben door die inwoning van de Heilige Geest ook om de liefde van Jezus in al haar dimensies te begrijpen. Haar breedte en lengte, haar hoogte en diepte. En misschien moet je dat niet al te letterlijk lezen. Tenminste, in de wiskunde kennen we drie dimensies. En als er een vierde is, dan is dat tijd. Dan is het niet nog een keer de diepte ingaan. Dus wiskundig is het al een beetje dat je denkt van vier van deze dimensies. Paulus lijkt gebruik te maken van een klein beetje woordenkunst of poëtische overdrijving. En voor de liefhebbers, de hyperbol, om zijn punt te maken. Een van de vrienden van Job, die doet dat in Job 11 over Gods wijsheid. Hij zegt, het staat niet op het scherm, maar kun jij Gods wijsheid ten diepste doorvorsen? Het wezen van de onzagwekkende geheel omvatten? Van de hemelse hoogte, vermag jij daar iets? Tot het diepst van het dodenrijk, reikt jouw kennis zo ver? Langer dan de aarde is zijn maat, hij is breder dan de zee. Daar komen al die maten ook weer in naar voren. In de lijn met die dichterlijke vrijheid van Paulus, denk ik wel dat je iets kan zeggen over de breedte van de liefde van Jezus die de hele mensheid omvat. En als je dan denkt aan de context Jodenen en Heidenen, dat is waar het de hele tijd over gaat. Joden en Heidenen, de hele wereld in Jezus kan tot één volk worden. Het is lang genoeg om tot in eeuwigheid te duren, de liefde van Jezus. Diep genoeg om mensen te bereiken, zelfs tot in het diepste, in het ergste, in het meest gruwelijke van hun zonde, van hun afstand die ze creëren met God. Ook daar reikt de liefde van Jezus. En het is hoog genoeg om ons eigenlijk tot in de hemel te verheffen, of misschien onze aanbidding tot de hemel te laten opstijgen. Leslie Milton, een Bijbeluitlegger, die vindt eigenlijk een parallel. En die vond ik wel mooi om te delen met Romeinen 8, vers 37 tot 39. Hij zegt, of je nu voorwaarts of achterwaarts gaat, omhoog naar de hoogte of naar beneden naar de diepte, niets zal ons scheiden van de liefde van Jezus. En oude Bijbeluitleggers, die gingen nog wat verder. Die vonden dit soort dichterlijke vrijheid prachtig. En ik weet niet of het zo bedoeld is, en toch, het punt wat ze maken is wel heel erg mooi. Maar zij zeggen eigenlijk, we zien in die afmetingen zien we het kruis. De rechtopstaande paal reikt naar beneden tot in de aarde en wees omhoog naar de hemel. Terwijl de dwarsbalk de armen van Jezus droeg, waarmee hij eigenlijk als het ware zei, de hele wereld is welkom door mij bij de Vader. Nou, misschien lees je dan iets te veel in de tekst, maar nogmaals, het punt wat ze maken is ontzettend waar. In het kruis zien we de liefde van God in Jezus in al haar dimensies. En we zullen de kracht ontvangen om de liefde van Jezus te begrijpen alleen maar samen. Samen met alle heiligen. We hebben allemaal het hele volk van God nodig om te begrijpen de liefde van God. Joden en heidenen, man en vrouw, jong en oud, uit alle landen, uit alle culturen, met alle uiteenlopende achtergronden en ervaringen. Iedereen is nodig. Een geïsoleerde gelovige kent niet de liefde van God zoals Paulus dat hier voor ogen heeft. En tegelijkertijd een hele gekke wending in de tekst eigenlijk. Hij zegt, samen met alle heiligen wil ik dat jullie het begrijpen. De liefde kennen die alle kennis te boven gaat. Zelfs met z'n allen zullen we een eeuwigheid nodig hebben om de liefde van God in alle dimensies te kennen. Het overtreft kennis. En Paulus heeft het woord overtreffend of overweldigend heeft hij al een paar keer gebruikt in deze brief. In hoofdstuk 1 vers 19 over de Gods overweldigende kracht. In hoofdstuk 2 vers 7 over de overweldigende genade. En nu gebruikt hij het voor de liefde. En hij gebruikt ook woorden die zijn tijdgenoten herkenden. Eigenlijk in een dwaalleer die later echt tot een gnostiek is geworden. Maar je zag het in de tijd van Paulus al ontstaan. En heel kort door de bocht. Gnostiek is eigenlijk dat mensen geloven door het verkrijgen van goddelijke kennis, dat ze zelf als het ware opstijgen boven het lichamelijke aardse uit naar het hemelse. En dat ze zelf goddelijk worden. Dat is even kort door de bocht de gnostiek. En die vind je vandaag ook. Als je kijkt naar bij Van der Velde in de boekhandel, dan vind je allerlei boeken over de weg van de maan. De kennis van shamanen die wordt gedeeld. De weg van de heks. De rijkdom van rituelen. En allerlei kennis die als het ware wordt aangeboord om als mens gelukkig en verbonden en compleet te worden. Maar Paulus die zegt, niets kan op tegen de kennis van de liefde van Jezus. Alleen daardoor zullen we vervuld raken van de volheid van God. En hij zegt dat ook in Colossenzen 2 bijvoorbeeld, lees jullie mee, want in hem, in Jezus, is heel de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En in uw eenheid met hem, beseffen we hoe wonderlijk dit is, in onze eenheid met het hoofd van alle machten en krachten, bent u van die volheid vervuld. Ongetwijfeld zullen we de eeuwigheid doorbrengen met het onderzoeken van die onuitputtelijke rijkdom van de liefde, van genade, van de kracht van God. Maar laten we vandaag al beginnen met elkaar dat te ontdekken. En niet alleen maar te kennen met het verstand, maar ook te kennen met ons hart, met onze geest. Het hele gedeelte vandaag is doortrokken van die woorden macht, kracht, liefde. En de liefde voor macht heeft werelddelen en koninkrijken verwoest. De macht van liefde heeft mensen ertoe aangezet om machtige dingen te doen, maar ook machtige mensen ertoe aangezet om hele domme dingen te doen. Maar in dit gedeelte zien we, en Tom Wright, ik citeer hem vaker, een van mijn favoriete theologen, die zegt het zo ontzettend mooi. Lees jullie mee. Gebed. Dit gebed, Efesiërs 3. Gebed brengt liefde en macht bij elkaar. De relatie van liefde die groeit tussen God en degene die bidt, en de stroom van macht van God naar en met name door die persoon. Ik moedig je aan om nog een keer Efesiërs 1 tot 3 te lezen de komende week. En doe dat in 2, 3, 4, 10 verschillende vertalingen. Maar echt waar, bezig zijn met de leer en wat we geloven is niet saai. Het is absoluut een weg naar de meest diepe aanbidding die je ooit zult hebben in je leven. We gaan straks zingen en ik ga nog een stukje aanbidding lezen. Maar denk na wat God voor jou heeft. Wat God aan jou geeft. En dan komen we. We hebben een hele diepe duik gedaan. Misschien borrelt het nog een beetje, dat is prima. Bij mij ook nog steeds. Maar dan komen we bij het zwemfeest. Zo heb ik het maar genoemd. Ontdek dat je niet anders kunt dan uitbarsten in aanbidding. Ik dacht, hoe moet ik dit beeld van de duik nu afmaken? Want het moet wel een beetje consequent zijn. En toen dacht ik, ja, dan ga je uiteindelijk zwemmen. Misschien wel disco zwemmen. Ik weet niet of jullie dat ooit hebben gedaan. Vreselijk. Maar we gaan disco zwemmen. Vandaag, straks, tijdens de aanbidding. Het kan eigenlijk niet anders. Of Paulus heeft deze woorden zingend geschreven of gedicteerd. Hem nu, vers 20, hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Nou, over zo'n prachtelijke geestelijke ervaring en rijkdom nagedacht te hebben, barst Paulus uit. Het is een passend einde van zijn gebed. Het lijkt erop dat Paulus elk mogelijk woord wat hij tot zijn beschikking heeft gebruikt om ons de omvang van Gods macht over te brengen. En hij heeft de twee voorgaande hoofdstukken afgesloten ook met een lofprijs aan God voor zijn grote overwinning in Jezus. Hij vertelt ons dat de macht van God zo krachtig is dat Jezus daardoor werd opgewekt uit de dood. Hij leert ons dat zijn macht zo groot is dat hij nogmaals Joden en heidenen, wat ondenkbaar leek, met elkaar heeft verzoend en één gemaakt in een lichaam, de gemeente. Hij vertelt dat hij nu een tempel bouwt, de kerk, maar ook jullie persoonlijk, waarin God wordt verheerlijkt voor eeuwig. En in het gedeelte van vandaag deelt Paulus eigenlijk de opwindende waarheid dat de kracht boven alle macht voor ons beschikbaar is. En we passen die woorden boven alles wat we bidden of denken, die passen we vaak toe als we het gaan hebben over dit is een visie, dit is een droom die God mij geeft, dit is een doel die ik wil behalen. Maar gezien het tekstgedeelte waar het staat, geloof ik met heel mijn hart dat allereerst Paulus dit boven alle denken en bidden, dat hij dat betrekt, dat hij het heeft over die geestelijke rijkdom en genade die God aan ons geeft, heeft gegeven in Jezus. Dat is wat boven bidden en denken gaat. Als je goed wil duiken, dan moet je aandacht besteden aan de aanloop. We hebben het in de zomer gehad over pray first. Nou, als je nog één stukje motivatie nodig had om te bidden, dan is het dit. Als jij een brief aan de Efeziërs wilt schrijven zoals Paulus, bid. Het hoofd gebogen. En dan kun je duiken. Dan val je voorover en dan ga je dieper en dieper en dan bevind je in een werveling van kracht en liefde en vastgrijpen wie Jezus is en wat hij heeft gedaan. En dan word je vol van de volheid van God, van de rijkdom, van zijn heerlijkheid. Dat is de volheid van zijn wezen. Dat is alle goddelijke eigenschappen bij elkaar. Dat is zijn heerlijkheid. En naar die mate, niet een klein emmertje, maar een universum vol. Dat is waarmee wij worden vervuld. En daarna, party. Disco zwemmen. Helemaal losgaan. Gewoon genieten van de vrijheid. Zullen we met elkaar gaan staan alvast? Ik wil bidden. En daarna gaan we zingen. Vader, dank u wel voor deze woorden. O Heer, 8 versen die mij in ieder geval zo blij maken. Heer, de woorden borrelen nog en buitelen over elkaar heen, Heer. Het is heel veel. Heer, maar ik dank u, Heer, dat wat u duidelijk maakt, dat dat uiteindelijk ook heel eenvoudig is. Heer, en dat is dat u alles van uzelf wilt geven aan ons. Heer, de rijkdom van uw macht, van uw genade en van uw liefde, Heer, dat is wat we ontvangen. En neem alle hindernissen weg. In Jezus' naam, Heer, maak vrij, Heer, waar we gebonden zijn. Heer, haal de barrières weg van schaamte, van veroordeling, van minderwaardigheid, van zonde. En Heer, vervul iedereen hier. Ik wil net als Paulus bidden, Heer, vervul iedereen naar de mate van de rijkdom van uw heerlijkheid. Ons leven is van u. Voor nu en voor altijd. Ons verleden mogen we achter ons laten. En we mogen ons uitstrekken naar alles wat u voor ons heeft. Heer, ik bid dat iedereen hier geworteld en gegrondvest zal zijn in uw liefde. Heer, we zongen over de Jesus Way. En er is maar één manier om zo te leven. Heer, dat is als we ons diep en diep wortelen in de liefde van het kruis. Dat is als we gaan staan en gaan bouwen op het fundament van opnieuw het kruis. En Heer, ik bid dat voor iedereen hier. Heer, dat iedereen voor het eerst of opnieuw hun leven zal funderen, zal wortelen in uw liefde. En God, we prijzen uw naam. Net als Paulus, Heer, we kunnen niet bidden, we kunnen niet bedenken alles wat u voor ons heeft, Heer. Maar ik bid, Heer, dat met de komende liederen en de komende week, als we uw woord lezen, als we het studiemateriaal erbij pakken, Heer, dat we toch weer een stukje verder mogen komen. En Heer, dat onze aanbidding weer vers en nieuw zal zijn, omdat u op dit moment uzelf aan ons openbaart. En ik geloof met heel mijn hart dat dat is wat Jezus wil. En dat is wat hij op dit moment doet. U maakt alles nieuw. U doorbreekt elke muur. U overbrugt elke kloof. Er is geen moeras waar u wegzinkt en waar u ons niet uit kunt tillen. Ontvang de liefde van Jezus op dit moment. En God, ontvang onze aanbidding, onze eer, onze dank, onze dans, onze lof. Niemand is als u. En u bent bij ons hier. We aanbidden u. Zullen we samen zingen? In Jezus' naam. Amen.